Dit is de thuiswedstrijd. Een uur mensen op een praatstoel onder het motto: enige diepgang is nooit weg. Te gast zijn bewoners van de Bollenstreek en mensen die zich met de streek verbonden voelen. Zij kiezen de muziek, wij de richting van het gesprek. De thuiswedstrijd wordt vandaag gemaakt door Han Kuiper.
En onze gast vandaag, daar mogen we wel van zeggen, dat is iemand die een bestuurlijke functie heeft gehad. Op een heleboel vlakken, en daar komen we dadelijk vanzelf achter welke dat zijn. Kees Rodenburg, welkom in onze studio.
Kees, dankjewel.
Wij hebben elkaar leren kennen tijdens de Tulpenrally. We kwamen er net achter dat je voor 2000 die rally gereden hebt. En ik ben samen met Charles Nieuwenhuizen voor Bo, zijn we heel veel jaren op stap geweest om die Tulpenrally mee te maken. Maar je bent eigenlijk, het meeste wat je in je leven gedaan hebt, je was piloot.
Ja, dat klopt. Ik ben 30 jaar heb ik gevlogen bij Martin Air. En daarvoor bij wat andere maatschappijen. Dus ik heb 40 jaar lang gevlogen.
Jeetje. Was dat een jeugddroom?
Nou, eigenlijk niet. Mijn vader die vloog bij KLM. En mijn vader en ik konden niet zo heel goed overweg met elkaar. Wat botsende karakters. Dus mijn vader wilde altijd dat ik vlieger ging worden. En ik besloot dat ik dat dan absoluut niet ging doen. Want dan zou ik net als mijn vader zijn. En dat wilde ik niet. Dus nee, ik ging geen vlieger worden. Daar heb ik echt ook alles aan gedaan.
Maar toch.
nadat ik van school gegaan ben. Ik heb de HTS niet afgemaakt. Toen kreeg ik een brief in de brievenbus dat ik in dienst moest. Dat was toen nog zo. Dus ik ging in dienst.
Ja.
En ik werd opgeroepen voor de luchtmacht. En daar heb ik weer iemand leren kennen die zei, joh, tijdens de basisopleiding vind je niet leuk om een opleiding te doen tot verkeersleider? Ik zeg, nou ja, waarom niet? Doe ik wel. Nou, dat heb ik gedaan. En toen ben ik op de luchtmachtbasis Twente gekomen. Dat is een basis waar vroeger vliegers werden opgeleid. En toen ik daar één keer een tijdje aan het werk was, toen zei mijn baas daar, majoor Bontekoe, Rodenburg, wat doe je vanmiddag? Ik zeg, nou, majoor, kaarten en bier drinken. En majoor Bontekoe zei, nee, dat ga je niet doen. Je gaat bij mij mee achterin de straaljager in de NF5 en wij gaan een stukje vliegen. En ik weet nu nog dat ik zei, moet dat? Hij zegt, alle jongens dromen ervan en jij moet. En zo is het begonnen.
Dus hij had een beetje in de gaten dat jij er misschien wel voor in de wieg gelegd was.
Ik denk dat hij het zag aan de manier waarop ik werkte, ja, daar.
Geweldig. Maar je hele opleiding, want je moet natuurlijk wel je vliegpapieren halen. Doe je dat dan in het leger of moest je ook nog naar externe opleidingen?
Ik ben een externe opleiding gaan doen, want het leger, ik was niet echt een militair. Dus dat sprak me niet zo heel erg aan om echt in dat strakke regime te lopen. En ik ben naar Amerika gegaan, in de Verenigde Staten in South Carolina, Conway. En daar was een vliegschool waar een kennis van mij op zat. En daar heb ik mijn opleiding gedaan.
Geweldig. En dat is een opleiding die vreselijk veel geld kost.
Dat viel toen heel erg mee. Ik weet het namelijk precies nog uit mijn hoofd. Dat was $14.600. En de dollar die stond toen op 1 euro of 1 gulden 67. Dus dat viel eigenlijk heel erg mee. Het kwam ongeveer neer op 233.000 gulden. Waar de NLS in Limburg in. Ja. Die kostte toen ongeveer 140.000 gulden. En hier was je met een half jaar klaar.
Ja, en dat is nog veel duurder geworden. Een vriend van me heeft het ook gedaan. Ik geloof dat hij dik 2 ton kwijt was.
Ja, dat is alleen maar duurder geworden. Alleen het enige is natuurlijk, dan heb je Amerikaanse papieren en geen Nederlandse papieren. Dus toen ik terugkwam in Nederland, heb ik in Nederland al mijn theorie en ook de praktijk examens moeten halen. En dat was best een heel werk. Ik heb toen overdag bij de oom van mijn vrouw in de bloembollen gewerkt, hier in Noordwijkerhout. En daar snee ik bloemen in de velden. Mombrezia's waren mijn laatste, maar Ik heb allerlei mooie bloemetjes gesneden. En dan keek ik iedere keer omhoog naar de vliegtuigen en dacht ik, eens kom ik er wel weer. En dat is natuurlijk ook gelukt, want ik heb mijn examens gehaald en uiteindelijk ben ik gaan vliegen.
Ja, maar waar begin je dan? Kom je dan in Nederland en ga je met je papiertje wapperen van ik ben piloot, wie wil me hebben? Of?
Nou, er was helemaal geen werk in Nederland. En de moment dat ik examen deed, mijn praktisch examen, zitten er twee examinatoren achterin. Ja, het is echt een bijzonder verhaal. En ik werd de volgende dag gebeld, nadat ik mijn examen gehaald had, door een meneer Van Balen van Schreiner Airways. En die zei, meneer Rodenburg heeft gisteren examen gedaan en wij willen u een baan aanbieden. En ik dacht echt van, nou, dit klopt niet, meneer Van Balen. Ik zeg, ja, we balen allemaal. Nee, ik ben echt Van Balen. Dus nou ja, ik ben naar Leiden. Het hoofdkantoor van Schreiner Airways zat in Leiden. Die deden aan helikopters en eigenlijk een beetje in de derde wereldlanden opereerden ze.
Vlogen ze toen ook al op de booreilanden of waren die er toen nog niet hier?
Zij vlogen op booreilanden, maar niet in Nederland. Vooral in, in het buitenland, Indonesië enzovoort.
Oké. Okay.
En ze wilden mij hebben om les te gaan geven in de luchtmacht in Qatar. En dan wel de basisopleiding. Dus de jongens die vlieger willen worden, die gingen dan eerst 10 uur met mij vliegen. En in die 10 uur bepaal ik dan, mochten ze door naar Engeland of niet. En dat heb ik een jaar gedaan.
Dat is toch waanzinnig.
Ja, dat was hartstikke mooi.
Maar waar woonde je dan?
In Doha. En mijn vrouw, ik was toen nog niet getrouwd. We kenden elkaar 2 jaar. We woonden samen op de Nieuwe Zeeweg. En in een zomerhuis. En, werd gevraagd natuurlijk door Schreiner Airways. Ja, je kan er niet ongetrouwd heen, want je mag daar niet samen wonen. Willen jullie niet even trouwen? Dus ik kwam thuis. Ja, we moeten misschien wel trouwen. En geloof het of niet, maar 3 weken later was ik getrouwd. En nog steeds ben ik met haar getrouwd, dus dat is altijd wel goed gegaan.
Dat is dan wel heel lang geleden.
Het was heel lang geleden, inmiddels 42 jaar, 43 jaar geleden dit jaar.
Zo.
Ja.
Heel eventjes naar Doha, toen je deze week die naam zag. Deze week, en dan praten we dus over, we nemen dit op ergens halverwege september.
Ja.
Toen kwamen we Doha ineens tegen dat Israël er in de weer was.
Ja.
Wat gebeurt er dan met je als je dat leest?
Nou, ik heb wel beeld bij natuurlijk. En ik ken de wereld, laat ik zo zeggen, de wereld toen in Doha was natuurlijk strikt islamitisch.
Ja.
En iedereen liep in disdash, zoals het heet, in die witte gewaden. En mijn leerlingen waren eigenlijk, de meeste waren lid van de koninklijke familie, waren sheiks van de Al-Thani-familie. En maar het was toch wel heel gematigd. Het heeft alleen de sheik die nu de baas is, ja, die is wat meer islamitisch dan dat er toen was. Dus ja, ik wil er geen politieke uitspraak over doen, maar ik kan me wel voorstellen dat dit gebeurd is. En ik hoop dat het niet al te grote implicaties heeft.
Ja, even samenvattend voor de mensen die, als dit uitgezonden wordt. Israël die is naar Doha gevlogen, iets van 1700 kilometer. En hebben daar een paar Hamas-mensen proberen te vernietigen, te vermoorden.
Ja.
En daar valt de hele wereld weer over Israël heen. En er zijn voor- en tegenstanders. Maar het blijft ellende.
Het is natuurlijk een idiote zaak als je er goed over nadenkt dat we hier praten over de zielige Palestijnen. Terwijl we daar de Hamas-leiders in weelde hebben leven. Ze leven daar in de chicste hotels, in de grootste weelde. En ik kan me best voorstellen dat dat een keer gaat steken.
Is al lang het rood niet meer, het rood van rode rozen. De kleur van liefde, van weleer, dat door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij, de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt aan mee. neem heel bewust het besluit. De krant leg ik weg en de tv gaat uit. Vandaag is rood, de kleur van jouw lippen. Vandaag is rood, wat rood om te zijn.
Zinnig concert in de Gelredome in Arnhem, Nijmegen. Marco Borsato. Wat vind je ervan dat hij eigenlijk een beetje buiten beeld is?
Nou, ik vind wel dat dat op een hele makkelijke manier gegaan is. Ja. Het is wel heel makkelijk om iemand te beschuldigen en hem dan helemaal gelijk te cancelen. En ik vind het heel vervelend voor hem natuurlijk dat het gebeurd is. Maar vooral voor zijn familie, want het zal een enorme impact gehad hebben. En
Maar jij bent bij dit concert geweest.
En ik ben
jij,
bij dit concert
geweest. Dat is Kees Rodenburg.
Ja.
Want jij had dit nummer meegenomen. Want rood is ook de kleur van Martin Air.
Rood is de kleur van Martin Air. En dit nummer heeft voor mij nog een extra speciale betekenis.
Want
23 oktober 2011 moest Martin Air gedwongen door KLM stoppen met passagiersvluchten. Ik vloog toen passagiers. En wij zijn uit de hangar vandaan, waarin ons dat is medegedeeld door meneer Schreuder. En eigenlijk niet door meneer Schreuder. Natuurlijk niet door de opvolger van meneer Schreuder. Die het eigenlijk allemaal een beetje verprutst heeft. En ik moet zeggen, de opvolgers van meneer Schreuder die het verprutst hebben. Toen zijn we uit de hangar naar Wings gegaan. En Wings is een restaurant onder de oude verkeerstoren van Schiphol-Oost. Ooit zwaaide ik daar mijn vader uit. Dat is nu een restaurant. En daar zijn we met z'n allen heen gegaan. En de stewardessen stonden in hun rode uniform op de tafel te dansen op dit nummer. En dat vergeet ik dus nooit meer.
Nee. Ja. Meneer Schreuder heeft hier in Noordwijk gewoond.
Zeker. Ja. Tot aan zijn dood toe.
Naast Anne-Cor Groeneveld, volgens mij.
Ja, Anne-Cor zijn beste vriend.
En Anne-Cor is de man van onder andere de DD.
Dutch Dakota Dutch Association.
DDA.
Ja.
Daarom vliegen die oude Dakotas af en toe nog wel eens over huis. Ja. Omdat er heel grote DDA bovenop het dak stond.
Ja.
En dan staat Anne-Cor weer te zwaaien en te doen.
Nou, het is ook een hele mooie club wel, de DDA. En het is natuurlijk heel goed dat ze dit soort dingen nog vliegend hebben kunnen houden.
Ja. Kees, jij bent na Doha ben je bij een andere maatschappij gaan vliegen. Was dat meteen Martin Air?
Nee, ik ben via allerlei kleine maatschappijen bij Holland Aerolines in Rotterdam terechtgekomen. Ja. En daar vandaan ben ik bij Martin Air gekomen. Bijna gelijktijdig aangenomen bij KLM. Maar ik was net begonnen bij Martin Air. Ik vond het zo ontzettend leuke club dat ik ben gebleven. Ja. Soms niet heel gauw. Nu ik met pensioen ben, denk ik toch. Ik had beter naar KLM kunnen gaan, maar ik heb wel een hele mooie tijd gehad.
Ja, je hebt een hele tijd gevlogen met mensen.
Ja.
En toen op een gegeven moment ben je overgestapt op vracht.
Ja, dat was helaas, dat kon niet anders. Want wij moesten dus stoppen in 2011 met passagevliegen. En ik ben in 2015 met pensioen gegaan. Dus nu 10 jaar geleden.
Jeetje.
Ja, toen was ik 58. Toen heb ik 1,5 jaar niet gevlogen. En toen ben ik gebeld door TNT in België. Of ik nog wilde komen. Toen heb ik nog weer een opleiding gedaan. Hele opleiding. En heb ik nog 1,5 jaar, bijna 2 jaar voor TNT gevlogen. En toen vond ik het wel echt welletjes.
Wat is het verschil tussen mensen vliegen en vrachtvliegen?
Ja, de vliegtuigen zijn wat zwaarder. Vooral bij de landing zijn de vliegtuigen veel en vele malen zwaarder. Want een vrachtvliegtuig waar ik in vloog kan bijna 114 ton aan vracht meenemen. Als je een gemiddelde passagier neemt van 100 kilo, dat zijn ze niet, heb je 1140 passagiers. Nou, dat kan in geen vliegtuig. Dan snap je wel dat die vooral bij de landing heel zwaar zijn.
Wat ik ooit van jou begreep, als je met mensen vliegt, dat je dan nog een heleboel natraject hebt voordat je naar de kantine kunt. Maar als je vracht vliegt, dan geef je de sleutel van het vrachtruim aan de mensen op het platform. Dan zeg je, jongens, sterkte, ik heb eventjes.
Helemaal goed gezegd, ja. Als gezagvoerder van een passagiersvliegtuig blijf je natuurlijk altijd wachten tot de passagiers zijn uitgestapt. Allemaal netjes. En dan ga je pas ook zelf als laatste het vliegtuig uit. Dat is gebruikelijk. Dus dat duurt wat langer.
Maar het is een wereld waar je in geleefd hebt en wat 40 jaar gevlogen.
40 jaar gevlogen en ze zijn voorbij gevlogen.
Ja. Kees, ik begon het programma dat je bestuurder was. Nou, dit was de eerste bestuurder, alleen is er iemand dan een piloot. Maar de tweede bestuurder die je bent, dat was bij de Tulpenrally.
Ja, de Tulpenrally. Ik kwam ooit in aanraking via een vriend van mij met een klassieke auto. Dat bleek toen een TR6 te zijn. Emiel Heemskerk heette die man. Die had een okergele TR6 en die vond ik zo mooi. En toen dacht ik, goh, dat wil ik ook. Eigenlijk wel zo'n auto.
Ja.
En toen ben ik een van mijn vluchten in Amerika heb ik een boek gekocht, klassieke auto's. En op de terugvlucht ging ik de auto uitzoeken die ik dan ging rijden. En dan kwam ik uit op een hele mooie auto, een Aston Martin DB4 GT Zagato. Een hele mond vol, maar ik dacht, dat is hem wel. Toen ging ik eens kijken.
Maar dat is nog steeds een icoon.
En die waren toen al, en dan praat ik over een kleine 30 jaar geleden of zo. Die waren toen al 500.000 of meer, dus dat is het nooit geworden. Het is bij mij ook een TR6 geworden als eerste rallyauto.
Wij hebben elkaar leren kennen, want ik ben namens Bo, Noordwijk Lokaal, Noordwijk Radio, ben ik 20 keer mee geweest. En ik ben vaak genoeg dat ik jou tegenkom, 's morgens bij de start of 's avonds bij de finish, dat ik met een microfoon bij je stond. Wat was dat wereldje van de Tulpenrally? Een rally waarin dus auto's van voor 1970 en 6 dagen door Europa rijden en bepaalde trajecten volgens een bepaalde snelheid in een bepaalde tijd moeten rijden. Jij reed als chauffeur,
ja.
Jouw navigatoren, die zijn natuurlijk vreselijk belangrijk.
Ja, die zijn ontzettend belangrijk, want jij rijdt alleen maar. Maar goed, je moet wel de navigator voeden met informatie natuurlijk. En dat is ook best wel moeilijk, want je bent al aan het concentreren op de weg. Maar als je een kerk ziet, moet je zeggen kerk rechts of begraafplaats links. Enfin, dat zijn allemaal belangrijke informatie die navigator nodig heeft om te zien of die goed zit.
Ja, want die zit constant met zijn vinger op de kaart te kijken en die kijkt weinig naar buiten.
Ja.
Ik sprak deze week Rick van Paridon, die naam ken je misschien ook nog wel.
Zeker.
Een jongen die altijd wagenziek was, want die is alleen maar voorovergebogen over zijn scherm. Hoe was het met jouw navigatoren?
Nou, bij mij zijn ze nooit wagenziek geweest. Maar misschien ook altijd omdat ik open auto's reed. Ik denk dat dat toch iets makkelijker is. Maar ik zelf ben wel een keer wagenziek geweest. Want ik heb ook een keer genavigeerd met Emiel Heemskerk. 'S nachts in een Volvo in de nacht van Amersfoort of iets dergelijks. En toen heb ik op een gegeven moment gezegd, nou zet het maar aan de kant. Want dit gaat niet zo langer. Ik hield het niet vol.
Emiel die had zijn garagebedrijf ergens in Leiden.
Ja, Leiden had hij een grote vestiging en een kleine vestiging in Roelofarensveen.
Als ik nou nog wat namen noem, Pieter Boy.
Pieter Boy, ja.
Van Huizen van Wely.
Ja, dat was natuurlijk ook een mooie man die toen samen met zijn zoon reed, hè, met Jeroen. En Jeroen is later auteur geworden, ik weet niet of je dat weet, maar die schrijft allemaal mooie boeken over, vooral minis. Mini Coopers, dat is zijn specialiteit.
Hij schreef ook voor het blad La Rosse.
La Rosse schreef hij, ja. En, maar Pieter, die kwam ik tegen een keer langs de kant van de weg met pech. En die hebben we toen weer op gang geholpen. Want dat was eigenlijk in die tijd de spirit van de Tulpenrally. Niet het winnen, maar gewoon meedoen en het gezellig hebben met z'n allen. En mooie rit maken, genieten van de omgeving. Genieten van je auto, van het geluid. En van elkaar later, na de finish van de dag, met een biertje. Dat was het grote genieten.
Het hoogtepunt was natuurlijk een paar jaar dat we met 10 Noordwijkse teams, dat is dus 20 man, 's avonds aan een hele grote tafel zaten die Pieter Boy meestal op onnavolgbare wijze wist te reserveren.
Ja, hoe die dat deed, weet ik niet. Maar dat was altijd de VIP van de omgeving. En jullie waren natuurlijk destijds, was jij de vliegende reporter.
Ja.
Zo ken ik jou als de vliegende reporter van Bo, ja.
Je had het al eventjes over Patrick Dame ook.
Ja.
Nan Weers.
Nan, ja.
Geen Noordwijker, maar...
Een fenomeen. Zo moet ik het zeggen. Een hele grote man. Met een hele aparte stem. En een aparte auto. En dan reed hij met die auto. En hij reed ook alleen maar mee om het meerijden. Hij reed absoluut niet om te winnen. Hij reed gewoon om plezier te hebben. En had dat ook met ons helemaal. Vooral bij het biertje, dat vond hij prachtig. I paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shouts and kicks in my face, but I've come through. I need to go on, 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 on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the
Dit was het nummer wat Kees Rodenburg meenam. Kees, waarom?
Ja, natuurlijk als je gestopt was, als je klaar was met de Tulpenrally. Vroeger helemaal in Huis ter Duin reed je over dat mooie podium heen. Dat was zo'n hele oprit gemaakt, een ramp waar je dan overheen reed. En dan voelde je absoluut, of je nou wat voor plaats ook had, maar je was gewoon de champion, want je had die rally gereden.
En dit nummer werd eigenlijk gespeeld. En soms zat de zangeres tussen de chauffeur en de navigator in. Ja. Boven op het dak van de rallyauto, ja, meegereden. En er zijn zelfs mensen geweest die die auto door de Wasstraat hadden gereden voordat ze naar die feest gingen.
Ja, dat was natuurlijk schandalig. Hè?
Dat doe je toch niet?
Die auto moet helemaal in de modder, want zo kom je uit zo'n tulpenrally. Helemaal uit de modder moest hij daarboven met die autolift in Huis de Duin in die mooie zaal met We Are The Champions. Dat zijn toch de prachtige momenten.
Ja, we hadden het over Nan Beers.
Ja. Ja, Nan was, zoals ik al zei, een hele bijzondere man. Wij zijn samen later nog eens naar hem toe geweest.
Ja.
Dat was echt jaren na de laatste tulpenrally. Want hij heeft ooit een keer met een Tour Ecosse, dat is een andere rally die ik reed in Schotland, voor mij in zijn grote auto, want ik heb natuurlijk een Healey, die had helemaal geen plaats, maar in zijn grote auto voor mij een reservewiel meegenomen, velg met band erom en al. En dat lag al jaren bij hem. En die hebben wij samen opgehaald.
Reed hij niet in een Ford C4?
Hij reed in een zwarte Ford C4.
Dan paste die net
ja, hij kon er net in. Het was natuurlijk 2 meter nog wat. Dat is echt een prachtkerel, ja.
Met een bulderende lach.
Bulderende lach en stem, ja.
Kees, ik wil eventjes het verhaal horen van jouw navigator die je ooit bij je had toen je in een Ferrari reed. Koos Bakker.
Ja, Koos Bakker, dat was natuurlijk een hele bijzondere keer. Ik doe vaak 's ochtends een kopje koffie op Meneesje Bakker. Omdat vroeger had ik er een paard. Die had ik toen niet meer, maar ik had nog wel altijd de gewoonte om een kopje koffie te doen bij Meneesje Bakker. En mijn navigator, Pieter Oosdam, had zich dag voor de rally afgemeld wegens privéomstandigheden. Ja, dat kan gebeuren. Niet leuk, maar kan gebeuren. Dus ik zit dat te vertellen aan de tafel van verdorie, nou zit ik zonder navigator. Dan, Leni heeft tegen Koos gezegd. Leni is de vrouw van Koos. Joh, ga jij nou even met Kees meerijden? Dus Koos zegt, nou, dat is goed. En de volgende ochtend kom ik Koos ophalen. En die heeft een koffer bij, of een tas bij hem. Een weekendtas met kleding en alles. En Leni zegt, waar heb jij die tas dan voor nodig? Bij diezelfde koffietafel. Nou, zegt Koos, we zijn een week onderweg. 7 dagen zijn we weg. Wat, zegt Leen? Ik dacht dat je een rondje om de tulpenvelden ging rijden. Maar dat was de tulpenrally is iets anders dan een rondje om de tulpenvelden.
Ja. Koos was ook zo'n kolossale man. En die moest, zoals ik het altijd zei, met een schoenlepel in de verschillende auto's geheven worden. Waardoor jij elke keer als er gestempeld moest worden... Moest Kees eruit?
Ja, ik moest er eigenlijk bijna altijd uit. Want Koos die kon er gewoon uit die Ferrari al helemaal niet komen. De TR6, dat ging geloof ik nog wel. En ik heb nog een keer een andere Triumph gehuurd. Een Triumph 2500. Daar kon die ook niet uitkomen. Dus meestal moest ik maar even gauw mijn riemen los en stempelen aan de andere kant.
Nico van Dort en Gerard van Stijn.
Rijden nog steeds. Gerard van Stijn natuurlijk nee. Niet meer, helaas. Die is niet meer onder ons. Maar Nico rijdt nog regelmatig rallies, ja. Dus vind ik ook wel heel knap van hem. Hij heeft nog steeds een prachtig arsenaal aan auto's. Hij heeft Healey, hij heeft een mooie Alfa, Porsche, mooie auto's.
Onze oude huisarts Han Michielsen.
Ja, nou die heb ik al in geen jaren meer gezien. Die reed toch in dat, wat had hij voor auto ook weer? Zo'n groen. Nou, ik weet niet meer.
En dat was Hak van Es.
Oh, dat was Hak, ja.
Hak die met
Renault?
Hans Peen reed. Ja, ja, die reed in een autonootje.
Autonootje.
Peter Beuk.
Peter, ja. Ja. Tuurlijk, dat was ook een fenomeen destijds. Reed natuurlijk toen met zijn toenmalige vriendin erg goed. Kwam altijd wel helemaal bovenin in het klassement. Goede rijders, goede navigator. En die deden het ook leuk in de Volvo altijd. Maar ook in de Healey. Ze hebben ook in de Healey 3000 veel rallies gereden. Mijn lievelingsauto.
En Peter die ooit nog een keertje band Beijing heeft gereden. De Swifterband
ja.
tot Peking.
Tot Peking, ja.
Dwars door Rusland, Mongolië.
Ongelooflijk. Ja, die heeft wel wat gereden hoor.
Onwaarschijnlijk. En meneer Van Velzen van Hotel Zonne, heb jij die nog meegemaakt?
Nee, die heb ik niet meegemaakt, nee. Ik heb wel een keer een rally vanuit zijn hotel meegemaakt. En dat was ter nagedachtenis aan hem toen, uit Hotel Zonne.
Ja, precies.
Ja, toen was hij er al niet meer. Dus ik heb hem niet actief meegemaakt.
Er is heel veel veranderd in de tulpenrally.
Ja, heel veel. Er zijn heel veel teams van bedrijven, steeds meer bedrijven. Het is allemaal wat chiquer, wat Porscher geworden. De spirit is niet meer. Men denkt al gauw, als ik maar een goede auto heb, dan ga ik winnen. Dus men gaat voor de winst. En niet zoals wij het deden voor de lol om te rijden en om elkaar te helpen. Wij hebben elkaar altijd geholpen daar. En dat is, die sfeer is anders. Het is meer ik. En dat is niet mijn sfeer meer.
Maar ik begreep van jou dat jij daarom vaker de Tour Ecosse bent gaan rijden dat in klopt. Schotland.
Dat klopt. De Tour Ecosse is een wat kleinschalige rally in Schotland. En daar is absoluut dezelfde mentaliteit als we hadden in de Tulpen Rally.
Nog steeds.
Hij wordt binnenkort weer verreden. In september is hij altijd. En het is een hartstikke leuke rally om te rijden. Helaas is mijn Healy nog niet rijklaar. Ik heb de bak eruit gehad en die zit er nu wel weer in. Maar ik moet nog alles in elkaar sleutelen om hem weer rijend te hebben.
Ja, nog heel eventjes terug naar die tafel die Pieter Boy altijd regelde. Waar je met 20 man zit te eten 's avonds. En dan natuurlijk de meest waanzinnige verhalen hoort wat er die dag allemaal gebeurd is. Is er nog iets wat naar boven komt dat je denkt, jeetje, dat we toen hebben meegemaakt?
Dat je toen wel eens meemaakt op een gegeven moment in Frankrijk. Dat je zo'n klein weggetje op kwam rijden. En dan in één keer lagen er stenen op de weg. Of er stond een boer die had een tractor neergezet. Want die wilde dat niet meer. Ja, dat waren wel momenten dat je even moest gaan schakelen. Wat gaan we doen? Gaan we met die man praten? Gaan we omdraaien? Dat was altijd wel even moeilijk.
Jeetje, ja, zit ik per ongeluk aan het verkeerde knopje te draaien voor de muziek. Maar dat zijn inderdaad dingen die wij ook natuurlijk allemaal hebben meegemaakt.
Ja, die blokkades, ja, dat gebeurde.
Ja.
En ik heb wel in Brabant meegemaakt dat ik daar met de Ferrari reed. En dat de vingers naar me opgestoken werden. Dat maak je dan ook mee. Helaas.
Ja, helaas. Maar wij kunnen ons voorstellen dat als er 200 auto's over je erf rijden.
Echt wel.
Dan ben je er ook klaar mee.
Echt wel. En er werd natuurlijk soms. Je moest dan heel langzaam rijden. Maar jij en ik weten dat niet altijd gebeurde.
Nee, dat ze met. Dat de organisatie met radarpistolen achter een bosje zat.
Ja.
Om alle rijders die langskwamen te controleren of ze echt wel 50 in het dorp reden.
Dat deden ze, hè? Want als je dat niet deed, ja, dan was het hek van de dam, hè?
En dat ze plotseling in hun auto keken of er misschien toch niet stiekem navigatie ergens verstopt lag.
Want dat was natuurlijk wel een dingetje. Als jij natuurlijk toen al een navigatie had, dan kon je wel heel veel dingen meer.
Mooie tijden.
Prachtige tijden.
Sailing, I am sailing home again, across the sea, I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying.
nummer Sailing, gezongen door Rod Stewart en meegenomen door Kees Rodenburg. Kees, is eigenlijk wel een heel mooi bruggetje naar je volgende bestuurdersfunctie.
Ja, ja, dat klopt. Sailing is al een rode draad ook in mijn leven. Ik begon in mijn jeugd op een jaar of zes, denk ik. In een klein bootje op de Westeinder, waar we toen woonden. En de Zevenkenners heb ik nog opgezeten op de Westeinder. En uiteindelijk ben ik natuurlijk in Noordwijk beland in 1987. Zeg ik het goed? 86 ben ik beland in Noordwijk. Vanwege ziekte van mijn schoonmoeder destijds. Die wilden we een beetje dichter bij huis hebben, want dat was terminaal. En zo zijn wij vanuit Den Haag verhuisd naar Noordwijk. En toen kwam ik in aanraking met de zeilvereniging. Want ik kwam toch vaak op het strand en dan zag ik die zeilbootjes liggen. En ik ben in 1987 lid geworden van de ZVN.
Ja, hoe zaten die toen op het strand? Wat hadden ze toen?
Ja, ze hadden een prachtig houten gebouwtje. Niet zo heel groot. Ik denk dat het toen een meter of 15 lang was. En een meter of 8, 9 diep. Het was een houten gebouw op palen. En dat stond er alleen in de zomer. Want in de winter moest het weg. En dan was er heel veel geschreeuw en gedoe. Dan moesten we allemaal komen. En dan moesten we het gebouw leeghalen. Dan werd het van die palen afgetild op een kar. En dan met een tractor naar het wandveld. Ik dacht dat het altijd op het wandveld gestaan heeft, maar dat weet ik niet helemaal meer zeker. Het heeft misschien ook nog wel bij de Wilhelmina Boulevard gestaan, maar dat weet ik niet meer.
Ja, volgens mij ooit over het duin heen getild, bij wijze van spreken, naar de parkeerplaats waar nu de nieuwe weg loopt, de nieuwe boulevard.
Precies, daar heeft het ook nog gestaan. Ja. En later op het wandveld.
Is dat houten gebouw, is dat eenmalig geweest, dat gebouw, of zijn er twee verschillende versies geweest?
Het is een keer uitgebreid, er is een stuk tussen gezet. Ja. Het was een modulair gebouw. En je kon er dus een stuk tussen zetten. En dus op enig moment gingen we groeien qua ledental. Het is er een stuk tussen gezet. Ja. Maar toen was ik nog geen voorzitter. Op een gegeven moment, ik ben voorzitter geworden in 2013, als ik me niet vergis. Ja. Of zelfs 11 of 13, een van die twee, ik weet het niet meer.
Maar jullie waren denk ik dan al een hele tijd bezig om eens een keertje wat nieuws te mogen bouwen.
Nou, eigenlijk niet, waar we wel mee bezig waren, en dat was ook succesvol, is dat we het niet meer van het strand af hoefden te halen.
Nee.
Dus het heeft de laatste paar jaar, is het op het strand blijven staan dat we het gehad hebben. Alleen, ja, we waren natuurlijk wel van op de hoogte of dat het achteruit zou gaan. En dus toen ik net voorzitter werd, toen werd ik benaderd via Klaas van Duin, die voor mij voorzitter was. Die had een gesprek gehad met wethouder. En Bas Brekelmans, dat was toenmalige wethouder van volgens mij VVD bij Noordwijk. En die vroeg of ik interesse had in een nieuw clubhuis. Nou, daar kunnen we over praten. En wij zijn toen gaan praten. Toen zei hij, nou, ik wil eigenlijk heel graag de plek hebben van de ZVN voor de NRB.
Ja, de NRB. En moest de politie daar ook niet bij in? Of
die zou automatisch in de NRB komen. Maar ze wilden heel graag de NRB permanent op het strand. En vanwege regels, het is een moeilijke regelgeving om te begrijpen. Maar de plek die men voorzien had voor de NRB, bij de vissersclub, zeg maar, de visclub, dat kon niet. Om regelgeving. Dus toen zaten zij met de handen in het haar van, ja, wat nu? Ja, die plek, die willen we. En toen hebben we gezegd van, ja, ik begrijp dat je het wil, maar wij gaan hier echt niet weg. Dat gaan we niet doen. Want als ik dit moet verkopen aan mijn leden dat wij hier weggaan, dat wordt oorlog. Dan word ik gelyncht.
En toen?
Ze zei, nou, wat als wij dan samen een nieuw clubgebouw bouwen? Dus een 2-onder-1-kap gebouw, waarbij jullie samen met de NRB op die plek komen te zitten. Ze zei, nou, ik ben daar niet tegen persoonlijk, maar ik weet dat andere mensen dat misschien wel zijn. Dus ik moet dat binnen de vereniging in de ledenvergadering gaan bespreken en gaan verkopen. Eén afspraak, wij komen naar het zuiden, wij komen aan de zuidkant. Wij gaan niet aan de noordkant, wij willen aan de zuidkant. Ja, oké, nee, dat was gelijk duidelijk en gelijk afgesproken. En nou, zo zijn we eigenlijk begonnen aan onderhandelingen. Inmiddels verkiezingen, andere wethouder. Maar goed, alles is doorgegaan. We hebben er jaren over bezig geweest. Want het gaat over geld. En je krijgt een budget te horen. In het begin denk je, dat is een hoop geld. Totdat je het laat uitrekenen. En bij een architect komt. En dan blijkt het toch allemaal niet zo heel makkelijk te gaan voor dat geld. En het werd dus alsmaar duurder en duurder en duurder. Enfin, toen kwamen ook nog eens de stikstofregels. Toen werd het helemaal lastig. Uiteindelijk ben ik 8 jaar bezig geweest om een nieuw gebouw gebouwd te krijgen. 8 jaar dat ik voorzitter was, na 8 jaar stond het gebouw er. En staat het er nu natuurlijk nu nog. En we zijn er eigenlijk ontzettend blij mee allemaal. Het is een prachtig gebouw geworden.
Ja, en als je kijkt wat daar staat, dat is natuurlijk een waanzinnig mooie locatie. En een geweldig gebouw. Staan jullie ver genoeg bij het duin vandaan? Want ik hoor nu de gemeente praten over dat al die permanente strandpaviljoens 5 meter dichter naar de zee moeten. Omdat dan de duinen meer kans krijgen om te ontplooien.
Ja, nou ja, daar zal ik maar niet het alles over zeggen. Wij zijn inmiddels al begonnen. Wij zijn, toen we dit gingen bouwen, hebben we het gelijk een heel eind naar voren gezet. Mm-hmm. Op voorhand. Zodat we niet gelijk, want er zitten nu palen onder. Je tilt dit gebouw niet zomaar op. We moeten dit gebouw helemaal afbreken als je het wil verplaatsen. Nou, dat is een kapitaalvernietiging. Daar kun je niet eens over praten. Dus dit gebouw blijft gewoon staan waar het nu staat. En het is een prachtig gebouw geworden. Ik vind het ook een heel goed voor Noordwijk dat de NRB nu zo prominent bij de strandopgang staat. Want als je nu bij Alexander Beach, de afrit 10, het strand op komt lopen en je kijkt naar links. Elke Duitse, iedereen ziet daar een pracht van de reddingsbrigade. Ze zijn mooi uitgerust, er zitten altijd veel mensen. Ik denk dat het een enorme aanwinst voor de veilige badplaats Noordwijk is.
We mogen er denk ik hartstikke trots op zijn. Alleen de NRB heeft wat weinig leden, denk ik. Hè? Want als je gaat kijken, de bezetting op het strand, zomers.
Ja, ja, nou daar kan ik. Kijk, leden zijn vrijwilligers.
Ja, vrijwilligers.
En vrijwilligers in de jongeren, vooral onder de jongeren, is het heel moeilijk om vrijwilligers te vinden. Dat merken wij ook bij organisatie van evenementen. De evenementen draaien allemaal op oudere vrijwilligers. Jongeren, je krijgt ze bijna niet, want ze zijn te druk met voetballen, met hockeyen, met hun kinderen, hun gezin, werken. Ze hebben gewoon geen tijd.
Maar de ZVN zit nog steeds in je hart.
Zit nog steeds in mijn hart. En ik heb net afgelopen zomer natuurlijk mijn laatste kunstje mogen doen. Mijn laatste wereldkampioenschap Formule 18 mogen organiseren. En dat hebben we met een 130-tal vrijwilligers helemaal gedraaid. En een fantastisch evenement geworden.
Vrijdag in de kroeg, ergens in Amsterdam. Zat aan de bar met een glas, een oude wijze man. Hij zei dat hij nog maar een paar dagen had. Dus pak het leven, pak alles en ga ermee op pad. En hij zei, leef alsof het je laatste dag is. Alsof de morgen niet bestaat, leef. Alsof het nooit echt af is, een leef. Pak alles wat je kan en ga. Pak alles wat je kan en ga. Ga. Pak alles wat je kan. Hij vertelde dat hij zich had gewerkt in het zweet. Geld verdiend als water, maar nooit echt had geleefd. Zijn vrouw was bij hem weg, voor een ander ingeruild. Af en toe gelachen, maar veel te veel gehuild. En hij zei, leef, alsof het je laatste dag is. Leef, alsof de morgen niet bestaat. Leef, alsof het nooit echt af is. Leef, pak alles wat je kan en ga. Pak alles.
alsof het je laatste dag is. Leef alsof de morgen niet bestaat. Leef alsof het nooit echt af is. Leef, pak alles wat je kan.
Je dit wel als jouw levensmotto mag beschrijven, Kees Rodenburg.
Zeker weten. Zeker weten. Daarom heb ik hem ook gekozen natuurlijk.
Geniet elke dag.
Geniet ervan.
Ja, want je weet niet wanneer het over is.
Nee, dat weten we gelukkig niet. Maar leven kan je doen zoals het, zolang het goed gaat, moet je het gewoon doen. Genieten.
Nee. ZVN, hoe groot is die club trouwens?
We hebben nu bijna 400 betalende leden. Dat betekent dat we met vrouwen en kinderen erbij rond 800 leden zitten.
Zo.
Ja.
Dat is niet niks.
We zijn aardig gegroeid. Sinds de tijd van het houten gebouwtje. Zo'n nieuw gebouw doet het wel.
Ja.
En evenementen natuurlijk. Die doen het ook goed. Want na zo'n mooi evenement zijn er altijd mensen die dat zien en daar inspiratie uit krijgen.
Ja, je had het over je laatste kunstje, de wereldkampioenschap
F18.
F18, ja.
Ja.
Maar daar heb ik niet zoveel mee te doen gehad. Maar dat vorige kunstje van jullie,
ja.
De wereldkampioenschappen Hobie 16, jeetje.
Die Hobie Worlds 2017 heb ik jou de hele week natuurlijk meegemaakt als reporter. Hebben we ook best wel vaak gepraat, want het was natuurlijk een enorm evenement. Het was groter dan dit evenement in de zin dat het langer duurde. Dat we daardoor ook meer deelnemers hadden. We hadden toen 285 deelnemers uit 23 landen. Ja, dat was een onvoorstelbaar mooi evenement.
Dat was groter als het afgelopen evenement?
Ja, dat was iets groter. Dus ja. Nu hadden we 100 deelnemers uit 18 landen.
Ja.
Dus het was wel iets groter. En dit was meer wat professioneel zeilend. En dat was ook lifestyle. Dat was gewoon ook eigenlijk een beetje de tulpenrally van vroeger. Gezelligheid. Het was fantastisch. Ja.
Wij hebben daar toen inderdaad op het strand nogal wat rondgebivakkeerd. Wat ik toen al geweldig vond, wat je tegenwoordig hoe langer hoe meer ziet, dat er drones vanaf het strand naar die zeilboten vlogen en gewoon bij wijze van spreken bij de stuurman op schoot zaten en dat je live mee kon maken aan de wal wat er midden op zee gebeurt.
Ja, dat was een Fransman uit Noordwijk, en Patrick, die toen die drone had. Wij keken allemaal onze ogen uit naar wat die man uithaalde met die drone. Wat voor beelden dat gaf. Nu heeft Job Guit de beelden gemaakt. Dus daar kijken we ook weer naar uit. Mooie beelden.
Kees, wat voor plannen heb je nog voor de toekomst? Want je bent nog jong genoeg om allemaal plannen te kunnen maken.
Ja, nou, kijk, ik ben 68 en ik heb nog plannen genoeg. Ik heb nog een oude auto natuurlijk. Ik heb mijn Healy nog. Ik heb nog een paar MG's. Ik moet nog het een en ander sleutelen, dus dat moet ik echt wel eventjes gaan doen.
Heb jij ergens een schuurtje waar die auto's allemaal staan?
Ja, ik heb op de Kraaierslaan heb ik een leuke garage. Ja. En daar staan mijn auto's. Die heb ik samen met Kees van der Tang, een Noordwijkerhouter, die daar aan Jaguar motoren sleutelt. En ik heb dan mijn Healy en die MG's.
Hoe vaak heeft Kees met jou meegereden als navigator?
Nee, met mij niet. Meer met Emiel.
Kees reed met Emiel mee. Ja.
Ja. Ja, nou, maar Kees heeft ook zeker de Tulpenrally wel een keer of 8, 9 gedaan, denk ik. Ja, maar goed, wij hebben een appartement in Spanje, in Caruela, dat is bij Tormelinos. En ik ben van plan om daar heel vaak en heel lekker te gaan genieten van het strand, de zee en de gezelligheid.
Samen met je Lisbeth.
Samen met mijn Lisbeth.
Ja. En dan maar hopen dat je lekker gezond blijft en dat je dit allemaal kunt blijven doen.
Ja, meer dan dat kunnen we niet. Hopen en ons best doen. Een beetje sporten, niet te gek doen. Dan komt het goed.
Kees, dankjewel dat je wat herinneringen wilde delen met ons. En we gaan afsluiten met zoals André Rieu dat altijd doet.
Juist, dat vond ik een mooie afsluiting.
Rood is al lang het rood niet meer, het rood van rode rozen, de kleur van liefde van de leer, dat door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij, de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv.